Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben wij hier aan tafel Sinclair Bisschop van de ESPN, van Rijnmond, Dennis Kalenburg en van ons Rotterdam. Allemaal vanuit Rotterdam. Ja. Geert den Oude. Geert, we zijn er na een historische Rotterdamse voetbalzondag. 3-4 in de Kuip bij Feyenoord-Sparta. Sparta voor het eerst van Feyenoord gewonnen in de Kuip na 26 jaar. Wat was dit?
Ik denk dat we een beetje gezien hebben wat misschien wel sommige mensen ook wel verwacht hadden. Dat Feyenoord het heel moeilijk zou krijgen tegen Sparta. En daar hebben we gisteren een hele bijzondere aflevering van gezien. Ja. Gelijk dan maar. Ja.
Snap je dat Feyenoord na die 3-3 nog op zoek ging naar de winnende, het opengooide achterin?
Ja, dat begrijp ik wel. Ja, want dat je dan toch ziet dat...
Je speelt tegen een counterploeg die al twee keer uit de counter heeft gescoord.
Dat klopt. Alleen als je zo euforisch bent en denkt, nu pakken we de vibe. Hè? Want in het hele stadion voelde je de vibe van, hey, we gaan alsnog proberen die 4-3 te maken. Ik begrijp dat wel. En uiteindelijk gaat het dan maar om... Om het puntje. Hè? Kijk, die Feyenoord heeft al dikke achterstand. Dus of je dan voor het gevoel gelijkspel of verliest, dat maakt dan niet zoveel meer uit. Maar voor mijn gevoel.
Je kan er ook iets realistischer op jacht gaan naar de 4-3. Tuurlijk, Sparta ging sowieso terug. En bij Sparta voelden ze van, het kan wel eens misgaan. Maar als je het zo opengooit dat het met 4-2... Het is ook niet de eerste keer. Hè? We hebben het bij FCSB ook gezien. Dat Feyenoord daar ook in de laatste minuut een doelpunt weggaf. Waardoor je een wedstrijd verliest waar je een punt kan koesteren. Je kan dus ook op jacht gaan naar een 4-3 op een wat realistische manier. En dit was
dat begrijp ik wel. Alleen
iets wat we bij Feyenoord de laatste weken... Want Feyenoord krijgt heel vaak in de laatste minuut een doelpunt er tegen. Al zo vaak hebben gezien dat het geen incident meer is.
Oké, maar ik denk sowieso dat je vanaf de kant op dat moment niet zo goed meer kan coachen. Want ik heb Robin heel vaak langs die kant zien schreeuwen. Heel frustrerend dat hij zijn spelers niet kon bereiken. Dat is één. En twee, ik denk ook niet dat iedereen in de gaten had dat Hajj Moussa geblesseerd was. Want als hij daar gewoon fit was geweest, had hij alsnog die onderschepping kunnen doen.
Was er nog eenmaal meer situaties
dus gesproken? Eens, ik begrijp het wel. Maar weet je, ik vind dat laatste moment vind ik, is voor mij bijzaak. Het is heel vervelend dat je verliest, maar vind ik niet het grootste probleem.
Voor Sparta is het helemaal niet vervelend. Wat een onthaal van de spelersbus op het kasteel.
Ja, je zegt het al, hè? Het is 26 jaar bijna geleden dat Sparta voor het laatst won in de Kuip. En het leek inderdaad nog eventjes mis te gaan. En
hoe was deze opkomst? Hoeveel man kwam er naar het kasteel?
Ja, van wat ik heb begrepen, 200-300 mensen stonden de bus op te wachten daar. En deze voelt voor Spartanen natuurlijk heel erg fijn. En zeker als het zo lang geleden is dat je dus in de Kuip hebt gewonnen. Dan van de grote stadsrivaal winnen. Dan
Sinclair,
levert dat dit op.
Kwam Sparta over 93 minuten bezien deze overwinning ook toe?
Sparta kreeg het natuurlijk in de slotfase moeilijk, maar de eerste pak een beetje tot de 1-3 was het gewoon verdiend en was Sparta effectiever. Wist het Feyenoord heel goed in toom te houden, Feyenoord wist nauwelijks wat te creëren. Alleen toen ging Feyenoord wat opportunistischer spelen en misschien is dat ook wel het probleem nu, dat je misschien wat makkelijker moet gaan voetballen. Er was niets meer te verliezen, Feyenoord ging wat met een afstandsschot en niet meer zo doorcombineren. Ja, en toen heeft Feyenoord wel veel kansen gecreëerd en had het ook anders kunnen aflopen. Alleen dit past wel weer in de lijn hoe we Feyenoord al zoveel wedstrijden hebben zien verliezen met zoveel tegendoelpunten. En Sparta, dat moeilijk scoort in de competitie, mag er ook weer 4 maken. Ja. Dus ik denk al met al dat Sparta wel verdiend heeft gewonnen.
Ja, zometeen praten we uitgebreid verder over Sparta. En dan vertellen we onder andere hoe je dit gedragen shirt van Santos, het is ook nog een beetje groenig aan de zijkant, dat heeft hij echt gisteren gedragen. Dat hebben wij op de kop weten te tikken. En die gaan we weggeven. En hoe we dat doen, dat leggen we dadelijk uit. Dennis, het zijn ongekende tijden bij Feyenoord. De vraag leeft hoe de positie van trainer Robin van Persie is. Maar jij hebt vandaag contact gehad met directeur Ter Kloeze.
Ja, en die positie is wat dat betreft nog steeds houdbaar volgens de directeur. Die zegt op dit moment is er geen reden om dat nu te gaan veranderen. Dus er is nog steeds vertrouwen in Robin van Persie dat hij nu nog steeds de juiste man op de juiste plek is.
Ja, en van Persie zelf, zei hij gisteren, denkt ook niet zelf aan opstappen.
Je krijgt ook de sfeer mee deze dag in het stadion. Hè. Je hoort ook wat er geroepen wordt, witte zakdoekjes. Denk jij, gezien de situatie, aan opstappen?
Nee. Ik zou zelf niet de handdoek gooien. Dit is mijn club. In goede tijden en ook in slechte tijden. En volgens mij geldt dat ook voor onze supporters. Is dat volgens mij ben je supporter in goede tijden, maar ook in slechte tijden. En dat is uiteindelijk wat wij nu met elkaar moeten uitstralen. Van dat we er voor elkaar zijn, vind ik. En dat we hier samen doorheen komen.
Ja, samen doorheen komen. Waar je dan aan vasthouden? Waar dan het vertrouwen uit te halen?
Ja, nou ja, kijk, als je vanuit de positie van de directeur krijgt, begrijp ik dat wel. Want hij heeft ervoor gekozen om Robin van Persie aan te stellen als onervaren trainer. Dat is een hele duidelijke keuze geweest. Het risico daarbij genomen dat dit soort dingen zouden kunnen gebeuren. Hè. We kunnen heel veel individuele situaties noemen die typerend zijn voor een beginnende trainer. Die fouten zou ik waarschijnlijk ook maken als beginnende trainer. Alleen niet als trainer van Feyenoord. En de directeur heeft die keuze gemaakt. En als je nu zegt, nou, ik zet hem nu op straat. Ja, is het ook een stukje van wat hij zelf de gok heeft genomen. Dus ik begrijp wel dat hij daarachter blijft staan. Alleen, ik denk wel dat er de komende... We hebben natuurlijk heel lang gezegd van ja, het wordt steeds lastiger. Maar na wat er gisteren is gebeurd, denk ik dat de hele Kuip en de hele organisatie echt wel op scherp staat. En dat er echt dingen anders moeten. En dat ook de positie van Persie... Er komt niet voor niks zo heel veel kritiek naar buiten. Hè? En allerlei zaken die niet kloppen. En hij kan wel heel eigenwijs gaan blijven hierin. Maar ik denk ook dat hij zelf anders moet gaan doen. Hè? Ik vergelijk het ook een
beetje
met...
Kun je iets specifieks noemen wat anders moet?
Nou ja, de situatie met Riet, die hebben jullie vrijdag besproken. Alleen ik heb daar één ding heel erg gemist. Is dat gewoon in die situatie als een speler geblesseerd is aan zijn hamstring. Dan weet je gewoon dat je een speler die opnieuw weer gaat laten spelen in de eerste wedstrijd niet langer dan 45 minuten moet laten spelen. En misschien nog uitlopen tot 55 minuten. Maar elke fysiotherapeut die je vraagt, elke speler die een hamstringblessure heeft geweest, weet, je moet niet een hele wedstrijd weer gaan spelen. Nou, en dan kan je zeggen van ja, maar we hebben het overlegd en hoe of wat. Je weet gewoon dat het risico te groot is. Dus ze hebben gewoon gegokt en verloren. En je moet stoppen met gokken. Mm-hmm. Weet je wel? Zo kan je geen grote club leiden. We gaan een gokje nemen.
Ik dacht even, Sinclair, gisteren in die wedstrijd, wordt met Hajj Moussa nu niet dezelfde fout gemaakt. Die had geen blessure, hè? Maar die heeft best wel nog lang doorgevoetbald, terwijl die al...
Ja, en als je ziet hoe hij naar binnen liep, dat zag er niet goed uit. En hij gaat ook de komende dagen onderzocht worden. Dus het zou zomaar kunnen dat ook Hajj Moussa de komende tijd eruit is. Al is hij natuurlijk wel gewoon fit geweest, omdat hij bij de Afrika Cup niet al te veel gespeeld heeft. Heeft daar een toernooi, een hele voorbereiding gehad. Dus van Hajj Moussa, daar begrijp ik wel dat je hem misschien wel laat staan. Maar met Reed, zeker op een koud veld. Het was super koud toen in Heerenveen. Ja. We hadden hem toen voor de camera bij ESPN tijdens de trainingskamp. Toen zei Reed zelf al, 5-6 dagen voor Heerenveen. Ja, ik weet niet of we komend weekend al kunnen gaan spelen. Want dat moeten we opbouwen, want ik heb een spierblessure gehad. Ja, als je dan 90 minuten speelt, en dat heeft hij in die wedstrijd gedaan, dan is het vragen om problemen. Ja. Dus daar begreep ik de trainer inderdaad ook
maar
niet.
Maar dat is dus een voorbeeld. Jij vroeg om een voorbeeld. Ja. En zo zijn er in de afgelopen half jaar zoveel voorbeelden geweest. Waar je op een gegeven moment moet zeggen, ja, dit moet nu stoppen.
Met de aanvoerdersband, om maar wat te noemen.
Ik hoef er geen eens op in te gaan, weet je wel. Maar het gaat erom, dat zijn veel te veel dingen. En het moet nu gewoon stoppen. Die tijd is gewoon voorbij.
Ja. Quinten Timber, liet nogal een bom vallen na afloop van de wedstrijd.
Ja.
Ongekend, zeldzaam, zelden vertoond.
Ja, ik kan me niet herinneren dat het zo... we hadden het gevoel dat je in een soort... museum staat waar er net een nat schilderij is opgehangen, dat zo'n kind met zijn arm eroverheen gaat staan wrijven. Want niemand zegt van, moet je niet doen. Weet je, zo'n gevoel kregen we er een beetje bij. Het was natuurlijk een enorme olievlek die steeds groter werd. Het begon natuurlijk met de bom die hij zelf al liet vallen door een interview bij jullie aan te vragen.
Kun je eens uitleggen hoe dat ging, Sinclair? Jij presenteerde die uitzending bij ESPN. Hoe ging dat achter de schermen?
Nou ja, normaal gesproken krijgen we Feyenoord... Na een wedstrijd krijgen we een superflash met de aanvoerder. Dan krijgen we de trainer nog
en twee
spelers.
Uitleggen is een interview direct na afloop.
Ja. En wij waren eigenlijk door de interview zo heen en Hans Kraaij deed de interviews binnen en die was eigenlijk al op het punt om af te ronden. Toen Timber zelf kwam, dat hij nog wel wat kwijt wilde, dat hij nog wel wat wilde zeggen. Nou ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen van nee. Zeker omdat Timber sowieso in deze periode heel interessant is. Dus op een gegeven moment was ik bezig en ik hoorde, terwijl we eigenlijk nog wat zouden bespreken over Sparta, van we moeten nu live naar Hans. Dus daar zijn we heen gegaan. En ja, toen werden wij ook, was daar met Mario Been en Danny Koevermans, wij werden ook overvallen. Ja, en dat waren natuurlijk, dat was een bom die hij gooide met niet mis te verstaande woorden.
Ja, maar het is heel goed dat dit gebeurd is. Omdat je helderheid moet scheppen in de hele organisatie. Als je doorgaat met een trainer, in dit geval als je doorgaat met Van Persie, moeten dit soort dingen, die moeten eruit. Weet je, die moeten opgelost worden. Je kan het niet onder het tapijt gaan schuiven alsof het niet gebeurd is, alsof er geen onvrede is. Dat kan je niet doen. Anders kan je niet verder met de trainer. Nu op dit moment, dat kan je niet doen.
Ik vind het heel goed dat Timber dit doet nog als speler van Feyenoord. Mm-hmm. Want je hebt heel veel spelers gehad die vaak later, op het moment dat ze weg zijn, dat ze dan pas over een trainer gaan zeggen wat...
Maar ook over Van Persie, Sinclair, Hartman, Zerouki.
Klopt, maar die deed het allemaal nadat ze weg waren.
Ja, en hij doet spelers het... die natuurlijk in een situatie zitten waarin ze niet happy zijn ook. Hè? Dat speelt daar natuurlijk
dat
ook
wel
mee.
Dat is waar, maar tegelijkertijd maak je toch niet zo heel veel mee dat voetballers... Nee. Zo openlijk over een trainer of vorige trainer zo kritisch zijn.
Ik vind sterk dat hij dat dus nu doet nog als speler van Feyenoord. Aan de andere kant, het ging over een uitleg van Van Persie die, waarvan hij vond dat Wang moest spelen. Wat natuurlijk ook geen misselijke speler is. Dus ja, die keuze, dat kan je aanvechten. Hier zat natuurlijk gewoon veel meer onvrede vanaf het moment, denk ik, dat die aanvoerdersband is afgepakt. En het hele seizoen wat er allemaal gespeeld heeft. En er zit natuurlijk ook een beetje eigen belang bij. Hij heeft zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord gespeeld. Hij is, als het goed is, nu in Marseille om daar te gaan tekenen. En hij wil ook niet te boek staan als die geldwolf. Dus hij geeft in het interview aan dat hij inderdaad nog...
Hij wil dat er geld verdiend wordt.
En deze onderhandelingen nu, zeker na de woorden van Van Persie, dat het eigenlijk niet meer, dat het niet meer terug kan.
Nee.
Dat is ook wel in het voordeel van de speler. Ik wil niks suggereren, maar dat heeft hem natuurlijk wel geholpen.
Omdat daarmee de prijs, nou, vraagprijs wat omlaag gaat.
Feyenoord moet natuurlijk nu van deze speler af. En al, ja. Wij spreken al wordt er 1 miljoen gegeven. Feyenoord moet natuurlijk nu voor een oplossing gaan zorgen. Er is geen huwelijk meer mogelijk tussen Feyenoord en Timber.
Maar het zijn wel ook van die dingen die je nu ook merkt. Hè, dat al dit soort dingen, die aanvoerdersband hebben we het dan over. Jij gaf ook al een voorzetje daarover. Hè. Die zat eigenlijk om de arm, dit soort ook bij Stijn. Wordt van hem afgenomen, daar niet blij mee. Bijlo zou eerste keeper worden, werd geen eerste keeper, niet blij mee.
Borges komt als grote aankoop.
Ja, ook speelt niet. Reed keert terug van een blessure. Raakt weer geblesseerd omdat er dus te lang met hem wordt doorgaan. Uiteindelijk raak je zo op deze manier wel de grip over zo'n groep ook gewoon kwijt. Omdat je dus meerdere spelers
hebt. Ja, raakt kwijt of je ziet hem kwijt?
Nee, die praten ook met elkaar. Er zullen misschien nog spelers zijn die denken van... ja, dit is de trainer, daar moeten we het mee doen. Maar andere groep, die zal misschien dat andere denken. En die praten ook weer met elkaar. En Timber is wel een jongen die ook midden in die groep stond. Ja. Die populair was bij zijn teamgenoten.
Ja, maar dat is, dit allemaal bij elkaar zegt dus waarom. Als Feyenoord dus doorgaat. Als de directeur zegt van... joh, we staan nog steeds achter Van Persie. Betekent dat hij als directeur nu de leiding moet gaan nemen. En zeggen, joh, luister... wat speelt er allemaal binnen die groep? Dat gaan we allemaal op tafel leggen. En dat met de trainer erbij. Dit moeten we gewoon echt allemaal bespreken. Want als je dat niet met elkaar doet, dan rot het alleen maar verder. En dan zitten we over een maand of over een paar weken is het alsnog afgelopen.
Maar dan zullen ze toch ook wel weten wat er binnen zo'n groep speelt. Je hebt zo'n spelersraad, je hebt assistenten die praten, je hebt een cultuurbewaker. De Van Persie en de directeur hebben dagelijks contact met elkaar. Dus ja, het kan toch niet zo zijn dat niet bekend is dan?
Oké, maar dat zal bekend zijn. Maar vooralsnog ben je op dit moment in deze situatie gekomen waar opeens Timber, ik vind het goed dat hij dat gedaan heeft, want ik vind dat je als speler ook voor jezelf mag opkomen. Zeker als je ook voor een camera door een trainer wordt afgebrand. Dus dat mag andersom
maar
ook.
Hij werd toch ook niet heel erg afgebrand? De trainer mag toch ook gewoon vinden, ik vind dat hij niet levert wat wij van hem verwachten. Hij moet dit leveren en die intentie, die mis ik bij hem. Dat mag hij toch gewoon, hij mag toch kritisch zijn op hoe hij vindt dat dat gaat?
Dat mag altijd, maar op het moment dat er meerdere dingen spelen, en we hebben het al over, je hebt het net het aanvoerderschap genoemd, betekent dat er tussen Timber en Van Persie al veel meer speelde.
Een historie zit, ja.
Ja, precies. Ja. Dus dan op een gegeven moment zeg je gewoon, ja, nu ben ik er klaar mee.
Van Persie zelf ook nog eventjes, die natuurlijk inging op deze kwestie. En volgens Van Persie is er ook geen weg terug meer voor Timber.
Ja, maar daar gaan meerdere mensen natuurlijk over. Hè. Het is niet dat ik alleen die keuze maak. Maar denk ik dat persoonlijk niet.
Geen weg terug?
Denk het niet. Nee.
Het is Quinte, maar hij zegt ook over meerdere spelers. Dat dus ook niet helemaal goed meer lijkt te zitten.
Nee, dat klopt ook. Dat klopt. Ik heb voor de wedstrijd inderdaad aangegeven wat ik zoek van mijn spelers. En dat is dat ik altijd de intentie wil zien dat je je taken wil uitvoeren.
Maar als ik je dit hoor zeggen, hoe rijm ik dat dan? Met enerzijds spreek je dat vertrouwen uit. Anderzijds hoor ik dit over hoe het ook gewoon rommelt tussen jou en de spelersgroep. Hoe rijm ik dat dan met elkaar?
Nou, jij hebt het over spelersgroep, maar volgens mij had je het net specifiek over Quinten, toch?
Ja, maar die spreekt wel ook, zegt hij, vanuit meerdere spelers.
Oh, oké. Maar...
Los daarvan, hoe rijm ik dat vertrouwen dan met dit wat je nu ook zegt?
Nou, volgens mij zit dat goed met dat vertrouwen. Alleen is het heel simpel en beoordeel ik spelers op basis van wat hun laten zien tijdens de training en op basis van wat ze laten zien tijdens wedstrijden. En de intenties die ze daarin laten zien. En daarover ben ik over Quinten niet tevreden. Nou, dat is de keuze waarom ik voor anderen kies.
Met als consequentie nu dat we Timber niet meer gaan terugzien in het Feyenoord shirt. Je zei al dichtbij een overgang naar Olympique Marseille. Hm. Hoe dicht is die transfer?
Nee, hij is persoonlijk akkoord. En Nancy Kreeg zegt dat hij net in het zuiden van Frankrijk al is. Dat hij net al gezegd. Ja, dat is nu, heb ik ook aan Dennis de Kroeze gevraagd. Die zei, nou, zo makkelijk is het allemaal nog niet. Er moet natuurlijk gewoon
omdat?
Nog... Ja, er moet gewoon een bedrag op tafel komen. Waarbij Feyenoord natuurlijk dit wil. Marseille wil dit betalen. Hebben natuurlijk ook niet zo'n enorme tas geld meer over. Om maar te zeggen van nou geef maar wat ze ervoor willen hebben. Dus die proberen zo min mogelijk te betalen. En Feyenoord probeert er nog het maximale uit te halen. Dus het is nog ja, het ouderwetse handje klap.
Ja, maar die kritische spelers Geert, over Van Persie. Want ja, nu is het Timber, het was Hartman, het was Seruki.
En vorig jaar bij Heerenveen hoorde het zelf.
Met Noppert een beetje, ja, ook waar. hoe opvallend is dat?
Nou ja, er zijn in de tijd dat Van Persie vertrok bij Heerenveen al heel veel verhalen vanuit daar... dat ze blij waren dat hij was vertrokken, weet je wel. En daar kan ik ook echt wel heel goed relativeren en niet alles even serieus nemen. Maar als Van Persie een uitstekende relatie binnen Heerenveen had gehad, hadden we dit soort geluiden niet gehoord.
Nee, maar de hand van de trainer Van Persie is dus blijkbaar een harde.
Ik weet niet of het een harde is. Uiteindelijk gaat het erom of een trainer met zijn manier van werken een juiste chemie met de spelers kan krijgen om de beste resultaten te boeken. En dat lukt op dit moment niet. Dus wat dat precies is of waar dat zit, weet je, als ik een goed gesprek met Robben kan hebben of wie dan ook, ja, dat is heel iets anders dan een langdurige werkrelatie die je hebt met je spelers en met je collega's. Daar zit iets niet goed. Jullie weten veel beter dan ik wat er speelt. Jullie zijn veel vaker en veel korter bij die selecties en spreken spelers of trainers of mensen van de dagelijkse leiding. Alleen daar zitten dus dingen heel veel niet goed. Weet je wel? Uiteindelijk moet je gaan spelen zeuren. En natuurlijk is het Seruki, die jongens die zijn weg. Die neem ik niet serieus. Die jongens zijn weg, daar moeten we niet meer naar luisteren. Die hadden er op moeten staan toen ze er waren. Maar de jongens die er nu zijn, ja, die zullen moeten opstaan. Feyenoord gaat niet beter spelen op het moment dat er nog steeds dit soort dingen blijven rommelen.
Want op het moment dat interview bij ESPN ook bij jullie op jullie socials worden geplaatst, dan zijn er ook spelers.
Ja, dat lijkt.
Die vertrekken, maar ook nog uit de huidige selectie, die dat liken, hè? Dat is wel een signaaltje, toch?
Ja, maar Bart, sorry dat ik ingrijp. Dat soort gasten moeten gewoon echt hun mond dicht houden. Weet je wel? Als je er bent, weet je wel, dan moet je zo groot zijn om tegen een trainer te zeggen, joh trainer, je bakt er helemaal niks van of ik ben niet met je eens of hoe of wat. Achteraf, als je weg zit, lekker in het buitenland gaan zitten liken, weet je wel.
Maar Thomas Beelen is gewoon hier nog spelen bij Feyenoord weliswaar geblesseerd, maar die lijkt het ook. Heeft het ook weer verwijderd.
Ja. Laten we niet vergeten dat Van Persie ook heel lang in Engeland heeft gespeeld en met Alex Ferguson en ook Louis van Gaal. En dat zijn er wel trainers die... Wel
die harde hand, die bedoel ik.
Harde hand. Ja. En zo traint hij ook. En dat zijn we in Nederland niet altijd gewend. Ja. En dus... Zij is daar ook wel vrevel voor. Ja, dan helpt het natuurlijk niet dat de resultaten echt dramatisch zijn. Want Feyenoord begon natuurlijk wel goed met veel energie. En ik denk met name die wedstrijd die ze weggaven in Roemenië bij FCSB. Dat heel veel kapot heeft gemaakt. Daarna heb ik zelden meer een Feyenoord gezien dat er echt voor ging met energie. Ja. Daar is denk ik heel veel stuk gegaan. Alleen hoe lijm je het? Dat is nu de grote vraag. En het is alleen maar hoop dat er een keer wordt gewonnen. En door de resultaten van de concurrentie blijft Feyenoord in ieder geval nog plek 2.
Maar zie je wel een voetbalplan dat ten uitvoer wordt gebracht bij Feyenoord?
Je ziet het voetbal bij Feyenoord zie je echt met de week minder worden. En dan is er in de winterstop wordt er een soort van beloofd dat het in de tweede helft beter moet, na allerlei evaluatiegesprekken. Nou, bij Heerenveen kwam Feyenoord natuurlijk wel weliswaar met een punt terug, maar kwam dramatisch voor de dag. Ja, en gisteren tegen Sparta verlies je dan ook in eigen huis weer gewoon met 4-3. En ja. er is geen enkel signaal wat op groen staat dat je denkt dit gaat de komende weken beter. Aan de andere kant, Timber, een hele belangrijke speler in de selectie, als die vertrekt, soms kan het zo zijn, ondanks dat hij veel vrienden in de selectie heeft, dat daar inderdaad zoveel wrevel zat dat misschien Van Persie nu langzaam rustig kan gaan werken. En als er een overwinning is, dat hij rustig terugkomt. Maar op dit moment staan, als je heel eerlijk bent, alle signalen op rood wat betreft Feyenoord. En ja, die alarmbellen zijn denk ik voor de winterstop hadden die al af moeten gaan. Zeker na die bekernederlaag tegen Heerenveen. Alleen er wordt maar gehoopt op een zege. Ja, en hoop is vaak een slechte raadgever. En dat hebben we vorig jaar gezien toen er eigenlijk ook te laat werd ingegrepen met Priske.
Ja, maar ik wil wel één dingetje op jou zeggen. Kijk. Ik heb totaal geen moeite mee als Robin van Persie een harde trainer zou zijn. Ik heb zelf een hele voorbereiding met Louis van Gaal gewerkt bij AZ. En dat was een trainer die een harde manier van trainen had. En heel duidelijk was en heel streng kon zijn. Maar 19 van de 20 spelers liepen weg met Louis van Gaal. Weet je wel?
Ook dus aan het begin van Louis van Gaals carrière?
Weet ik niet. Ik heb meegetraind. Ik ken Louis privé. Ik heb met hem getraind. En ik weet hoe hij als trainer was. En iedereen mag vinden privé... Of hoe die soms aangeeft in de media is. Dat is totaal iets anders dan hoe hij met zijn spelers op het veld staat. En als Van Persie hard is, heb ik totaal geen moeite mee. Alleen zowel Louis van Gaal kreeg het voor elkaar om ondanks dat zijn manier van trainen een uitstekende relatie met zijn spelers te hebben. En dat lukt op dit moment voor een aantal spelers met Van Persie niet. Dat
maar
is mijn punt.
Van Gaal had natuurlijk de bagage van ik weet niet hoeveel landskampioenschappen en al de Champions League gewonnen.
Ja.
Ferguson, waar ja. Van Persie zich ook een beetje uit lijkt te spiegelen, had natuurlijk alles gewonnen wat je kan winnen.
Ja, maar Feyenoord heeft
dan mag je, Feyenoord kun je hard
heeft,
zijn.
Bart, Feyenoord heeft de gok genomen om een onervaren trainer neer te zetten, weet je wel? En ik heb totaal geen, nogmaals, als dit de stijl van Van Persie is in zijn hele trainingscarrière die nog gaat volgen en uiteindelijk krijgt hij daar resultaat mee, hartstikke prima. Alleen, Van Persie moet nog heel veel leren. Weet je wel, als ik nu, dat is niet lullig tegenover de Van Persie als ik dat zeg. Nee, datzelfde als ik ga een trainerscarrière zou ambiëren, moet ik ook heel veel leren, ga ik ook fouten maken. Alleen, je moet maar geen trainer van Feyenoord maken, want ik heb geen ervaring. Nee, maar... Mijn punt is duidelijk, toch?
Zeker. Was Kittelano, ja, vraag naar de bekende weg. De grote man met 2 goals. Wat een eerste doelpunt zeg, van hem.
Goh. Ja, maar ook als je in de slotfase dan nog dit nog eruit weet te persen ook. Hè, door nog even een sprint te trekken vanaf volgens mij bijna de eigen helft. Om nog die bal binnen te werken. Ja, dan is het logisch dat je de grote man natuurlijk bent. Ja, hij is wel een geweldige goal.
En hij heeft zichzelf een transfer bezorgd. Hè? Zijn contract loopt af. Ja, ja. Nou ja, als je dit kan doen in de Kuip. Ja. Sowieso is het natuurlijk al gewoon een goede speler. Opmerkelijk dat hij transfervrij op de pik is in de zomer. Ja. Maar hij heeft na gisteren denk ik wel zijn transfer...
Dat zou wel kunnen. Maar de grote man was Drommel dat ook niet bij Sparta. Wat stond hij te keeper? Wat een geweldige redding op die inzet van Hartz Moussa. Ja. Je vraagt je af, had Drommel gewoon laten keeper tegen Volendam van de week in de beker en Sparta was doorgegaan?
Ja. Ja.
Nee, te kort door de bocht dit? Nee,
maar als je thuis speelt tegen Volendam in de beker, dan moet je dat natuurlijk gewoon volle bak voor gaan. Zeker omdat je dit een unieke kans had kunnen opleveren om ver te komen in dat bekertoernooi. Hè. Dat is natuurlijk ook niet jaarlijks bij Sparta.
Was het ook? Ja.
Maar ik vond Drommel op terug te komen, die heeft echt Sparta echt gewoon punten bezorgd, hè,
ja,
gisteren.
Zeker. Ja, niet alleen gisteren.
Ja, nee, maar...
Ja, zeker. Ook zo knap, Geert. Je zag aan Sparta helemaal niet dat ze donderdagavond nog gespeeld hadden. Vrij laat zelfs. Ze zijn echt niet gewend bij Sparta om een dubbel programma te draaien?
Nee, nou precies dat. Dus daarom denk ik ook niet zo dat die wedstrijd van een hele grote invloed is geweest op hun conditie of zo. Als ze nou elke week dubbele wedstrijd, zeg ik oké, maar 1 keer een extra wedstrijd spelen, dat moet toch kunnen?
Hm. Ja. Ja, mooi is dan om te zien dat er 2 jongens voor het eerst in de Kuip spelen met 17-jarige leeftijd. Martens, de Bek en Santos. Ja, en die spelen alsof ze er al jaren hebben gespeeld. En dat is natuurlijk ook knap om te zien.
Zou die Martens, want ik weet wel, Sambo was niet helemaal fit, die rechtsback. Maar zou Martens hem inmiddels voorbij zijn geschreven?
Ja, op dit moment, met de wedstrijd die hij heeft laten zien, kan je hem denk ik moeilijk ernaast zetten.
Ja, ook opluchting voor trainer Marie Stijn, die als trainer van Sparta eens een topwedstrijd won.
Ik weet dat we een paar keer heel dichtbij zijn geweest. Hè? Ajax uit vorig jaar in de 96 minuten op 0-1 komen en in de 97 minuten 1-1. Ajax thuis dit jaar 3-3. PSV uit een keer 0-0. Ja, klopt. Dus dat is een unicum. Maar goed, dat is wel heel mooi om ook... als je dit soort mooie seizoenen tot nu toe speelt, zoals ook 3 jaar geleden een prachtig jaar was toen we 6e werden, dan geeft dat nog wel extra cachet aan zo'n seizoen. Dit soort spectaculaire overwinning. Want het was natuurlijk wel 3-4, zo'n spectaculaire overwinning.
Like in football, you have to be brave and believe. If everybody hangs down with the head, you know, don't believe, then yeah, maybe I don't take the last run. Or maybe Pelle don't take that run, you know, in the space. And yeah, we are happy with 3-3, but yeah. Like I said, we have to be brave and keep our heads cool. And yeah, we did that.
Ja, en je weet natuurlijk hoe de sentimenten liggen. En dus ja, ik denk dat we met z'n allen deze ploeg, dat we heel veel Spartanen trots hebben gemaakt na vandaag.
Ja, vlak voor die fraaie openingstreffer van Kittelano had hij het al 2 keer van vergelijkbare afstand geprobeerd. Hè? Hoe kan het dan dat hij dat dan nog een 3e keer mag proberen?
Ja, dat zegt genoeg dat het Feyenoord zeker verdedigend niet goed staat. Ja. Maar ja, Sparta speelt wel vaker echt wedstrijden dat ze verzuimen om te scoren. Want ze scoren gewoon heel moeilijk. Maar gisteren hebben ze ook echt alle wapens die ze hebben, ze hebben ze ideaal ingezet met snelheid. Maar ook ze hebben echt wel voetbal vanuit het middenveld. En hoe ze gisteren Feyenoord hebben bestreden, ja, dat doen ze vaker in uitwedstrijden. Ze komen niet voor niets vaak uit beter voor de dag dan thuis. Ja, gisteren hebben ze het optimaal.
Wat ze handig deden ook was op een gegeven moment Feyenoord gewoon lang even de bal in de ploeg houden. En je zag dat bij Feyenoord gelijk het vertrouwen ook wegzakte daardoor. Hè? Dat vond ik ook wel opmerkelijk. En zeker bij die 1-0, dan zag je al die kopjes bij Feyenoord gelijk gaan hangen. En dan weet je dat het vertrouwen zo broos is.
Ja, Kittelano, de grote man bij Sparta. Shaquille van Persie, de grote man bij Feyenoord. Wat een doelpunt, Geert.
Ja, het is enorm leuk om te zien dat zo'n jonge speler die... die natuurlijk de jeugd van Feyenoord heeft doorlopen. Ook daar, een aantal keren toen ik nog in de jeugd vloot, gefloten, dat soort wedstrijden van hem gezien en gezien wat hij kan.
Wat zag je toen?
Nou, hij is natuurlijk vrij klein en hij is heel erg handig. En dat zie je met die omhaal die hij maakte, hoe zijn lichaam, hoe hij dat soort dingen op zo'n korte afstand en zo snel besluit in zijn hoofd, hey, dat ga ik doen, heel intuïtief. Ja, en ik vind het voor hem fantastisch dat hij dit nu van gisteren heeft kunnen laten zien. En ik hoop voor hem dat hij op redelijk korte termijn een vaste waarde in ieder geval voor Feyenoord 1 kan zijn.
Ja, dachten jullie ook niet nadat hij die twee briljante doelpunten maakte? Bal achter zijn stambeen en die omhaal, hij redt hier de baan van zijn vader.
Ja geweldig natuurlijk. Hè? En de afloop wilde hij geen interview geven.
Nee.
En dat begrijp ik aan de ene kant denk ik ook wel. En het lijkt me voor deze jongen zo lastig
om... Waarom begrijp je dat? Ik was echt benieuwd naar zijn verhaal.
Nou, omdat er natuurlijk ook vragen gaan komen richting over zijn vader. Maar het lijkt me ook wel lastig voor deze jongen. Nou, we hebben het net over onvrede binnen een spelersgroep. Dat hij natuurlijk ook dingen hoort in een spelersgroep wel eens. En hoe ga je daar dan mee om? En hij staat ook met Timber op het veld die een slechte relatie met zijn vader heeft. En misschien dus meerdere spelers. Dus het lijkt me heel erg lastig. En als je dan zo kan invallen... in een wedstrijd waarbij het moet gebeuren en deze goals maakt, dan is hij wel uit het juiste hout gesneden.
Het was ook wel gek, want toen hij inviel, was volgens mij de eerste keer ooit dat er trouwens twee trainers aan de kant staan van wie hun zoon zo nog eens bij, tegen elkaar dan, of in ieder geval tegen hun vaders spelen, of met die trainers aan de kant. Ik weet niet wat ik wilde zeggen.
Maakt niet uit, maar zou die Shaquille van Persie junior, Tankstedt, inmiddels in de hiërarchie voorbij gestreefd zijn?
Ja, de Lemmin sowieso. En als je zulke doelpunten kan maken, dan moet je echt wel rustig blijven om deze jongen te brengen. Maar ja, Tankstedt heb ik dit nog niet zien doen, want dat viel gisteren. Hij kreeg dan de kans omdat Ueda niet kon spelen. Ook opmerkelijk verhaal natuurlijk.
Nou ja, laten we daar dan toch eens even over hebben. Ueda is niet beschikbaar, want hij was er mentaal niet klaar voor. Had zaterdag wel getraind, zondagochtend dus ook. Maar kan dan niet bij de selectie zitten?
Nee, hij voelde zich niet helemaal vrij in zijn hoofd om dan die wedstrijd te kunnen spelen. Wat ik dan wel opmerkelijk vind, dat je als topscorer van Nederland dus niet vrij in je hoofd voelt. Je zou toch zeggen, dan zit je er uiteindelijk qua doelpunten dan wel
Met name dat je dan zegt dan wel, oké, je gaat niet spelen. Maar je zit er wel bij, want mocht er een scenario komen zoals nu... Ja. Dan hebben we je als topscorer van Nederland nodig.
Alleen 10 minuten of een kwartiertje.
Toen Van Persie inviel, klonk er een fluitconcert. Dat vond ik wel opvallend, dat wilde ik zeggen.
Ja.
Dat is wel dat ik denk van of die jongen... Die heeft er natuurlijk niks mee te maken, die hele situatie rond zijn vader. Dat maakt het dan wel weer gek. Daarna maakt hij twee fantastische goals. Maar die situatie met Ueda is wel heel opmerkelijk inderdaad.
Zeker. Dus wat zou je zeggen?
Het is een beetje vaag. Ik kan er eigenlijk niet zoveel over zeggen.
Hij is geblesseerd, maar zeg dat dan. Maar zo werd het niet gezegd. Gewoon te weinig getraind en niet helemaal vrij.
Over opmerkelijke zaken gesproken, dat spandoek, wat werd getoond?
Ja, richting...
Wat moeten we daarvan vinden?
Ja, richting het beleid binnen de club was dat. Hè. Als we zo doorgaan spelen we dadelijk in de keukenkampioendivisie. Feyenoord de grootste amateurclub van Nederland.
Ja.
Ja, dat er natuurlijk heel veel onvrede leeft hè, op heel veel fronten onder supporters. Waarbij de resultaten natuurlijk daar ook een heel groot aandeel in hebben. Want als het daar slecht gaat, dan sijpelt dat natuurlijk door. Maar je merkt wel dat er ook richting de directie heel veel onvrede is. Ik zag ook mensen die voor ons stonden op de lange zijde. Dat heb je ook gezien, Sinclair. Die zich omdraaiden en echt richting de business units aan het kijken waren. Contact probeerden te krijgen met de directie. Ik zal niet herhalen wat er geschreeuwd werd die kant op, maar kun je een beetje invullen. Ja, dat geeft natuurlijk aan dat de mensen gewoon heel veel frustraties hebben op heel veel verschillende punten.
Ja, zeker. Bij Sparta gaat de directie uit eten. Heel andere vibe met de trainer. En dat is ook voor die trainer wel lekker als de nummer 7 van Nederland op dit moment. Denk je dat die trainer Maurie Stijn bij Sparta wil blijven?
Ligt eraan wat voor aanbiedingen er zijn. Hij wordt genoemd in Nederland bij Utrecht. Misschien longt er een buitenlands avontuur. Binnenkort gaat hij inderdaad de gesprekken wel weer aan. En dan denk ik wel dat dit lang kan duren. Dat er niet snel witte rook gaat zijn. Of hij moet er al uit zijn dat hij weg wil. Maar ik denk... dat hij nog heel veel bij Sparta kan gaan doen.
Ja.
En het jasje past hè, met Sparta. En al die jaren dat hij bij Sparta heeft gezeten, heeft hij gewoon goed gedaan. Dus wat dat betreft zou het voor Sparta goed zijn om hem binnenboord te houden. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij denkt van deurtje verder kijken. Utrecht wordt genoemd, dat zou een mooie
zeker
stap.
Als je het al een aantal seizoenen ook
je
hebt laten zien.
Je weet waar Sparta nu staat en waar Utrecht nu staat. Ja, maakt maar niet uit.
Het kan alleen maar beter gaan. Nee, maar dat is ook alweer, als je gaat kijken dat wat hij al bij Sparta meerdere seizoenen al heeft laten zien, kan ik me ook voorstellen dat je denkt, heb ik nu laten zien. Dat je inderdaad wel een stapje hoger wil proberen om daar ook voor elkaar te krijgen. Want hij heeft natuurlijk nog wel ergens een appeltje te schillen ook. Om te laten zien dat hij het op een hoger niveau wel kan.
Denk jij dat Stijn bij Sparta blijft? Dat hij bijtekent?
Nee, ik denk uiteindelijk dat Stijn ook wel wat verder wil. Hij heeft natuurlijk bij Ajax trainer geweest. En als je dan teruggaat naar een club die wat geen topclub is in Nederland. Dat is tegenwoordig wel nog een topclub in Nederland. Maar
nou, PSV, ja.
We hebben er nog maar één op dit moment. Ja. Even als we naar de stand van de ranglijst kijken. Nee, maar...
Als dit zo doorgaat, zijn ze met carnaval kampioen. Nou, misschien ook drie.
Ja, misschien eerder.
Ja. Nee, maar dus ik geloof echt wel dat Stijn de ambitie heeft om toch weer te laten zien dat hij dat ook in Nederland in de stoptop, in ieder geval stoptop.
Subtop.
Hot-tub.
In een hot-tub. Jij zit er ergens anders met je gedachten.
Ik kwam vanmorgen naar buiten en dacht ik, het is echt tijd voor de hot-tub. Ja. Ik viel mij tegen dat hij hier niet stond.
Nee? Ik heb hem hier nog nooit gezien eerlijk gezegd hoor.
Zou dat wat zijn met z'n allen van het personeel met z'n allen in een hot-tub?
Gewoon een uitzending doen vanuit een hot-tub.
Ja. Warm.
Ja. Gaat Feyenoord de poging doen om Jeremiah Sint-Just terug te halen?
Nou, sterker hoor, die poging is al in een vergevorderd stadium. Hij is in Rotterdam, wordt medisch gekeurd. En dan is het de verwachting dat hij op zeer korte termijn zijn handtekening gaat zetten onder een contract. Is bij Sporting Portugal op een zijspoor geraakt. Hij heeft natuurlijk een verleden in Rotterdam. Daar naartoe gegaan, maar waar eerst werd gezegd, nou, we zien wel wat in jou in dit seizoen. Maar uiteindelijk 0 wedstrijden tot nu toe gespeeld. Zelfs uit de selectie weggegaan.
En dan als rechtsback bij Feyenoord of centrale verdediger?
Ja, kan allebei. Dat is natuurlijk het fijne van hem. Hij kan natuurlijk allebei die posities. Hè, want we weten dat Feyenoord centraal achterin de nodige blessures heeft. Nou, aan de rechterkant met Reed Lotomba, die eigenlijk niet geschikt is voor de positie van de rechtsback van Feyenoord.
Ja. Voor welke positie dan wel?
Nou, in ieder geval niet die van rechtsback. En Nieuwkoop die last heeft van blessures. Nou ja, die komt natuurlijk gewoon tekort voor basisspeler bij Feyenoord 1. Ja. Dan is het wel fijn dat je iemand met ervaring en heel veel snelheid ook terug kunt halen.
Ja, maar het nadeel is, hij heeft heel lang niet gespeeld. Hè? Nee, je hebt in deze fase juist een backup nodig die moet gaan spelen. Want anders krijgen we hetzelfde probleem. Dat hij al heel snel, want Feyenoord heeft echt iemand nodig die er echt direct moet gaan staan op het moment dat er wat met Ahmed Hodžić of met wat daarna hebben gebeurd. En dan schuif ik weer met blessures weg. Dus eer hij is opgetraind en misschien wedstrijdfit, zit je ook alweer in maart. Hè? Ik begrijp, je moet het hebben van buitenkantjes. En dan is het misschien, als die voldoet, heb je hem ook al gelijk voor volgend jaar. Je een goede speler in huis die je transfervrij kan ophalen. Maar ja, het is wel een speler die er in mijn optiek niet gelijk 1, 2, 3 volgende week kan staan.
En transfervrij, omdat hij inderdaad heeft nog een half jaar contract en dat ze daar inderdaad van hem af willen.
Ze willen van hem af, hij traint het tweede team.
Ja, daarom is het een buitenkantje.
Nieuwkoop is natuurlijk ook wel duidelijk dat hij te vaak geblesseerd is.
Dat is wel heel vaak.
Moet ik ook van de lijst af.
Ter besluit van
hem. Maar...
Ja, ter besluit van Feyenoord Sparta mag wel even aanstippen. Mooi eerbetoon van de Feyenoord spelers met het shirt waar ze mee opkwamen. Ter nagedachtenis aan een hele bijzondere supporter, hè, Charles. Die is overleden, die er veel en vaak was.
Ja,
ook
altijd.
Rondom trainingen eigenlijk altijd.
Die er altijd was, ja. Ja.
Excelsior kwam terug van een 2-0 achterstand thuis tegen Telstar. In 6 minuutjes was dat voor elkaar. Mag je meer van Excelsior verwachten in wedstrijden tegen Telstar?
Telstar doet het juist heel goed. Hè. In de wedstrijd hebben ze de enige van PSV dit jaar gewonnen. Alleen bij Excelsior blijf ik het opmerkelijk vinden met een Sanchez Fernandes die nauwelijks rendement heeft. En Berggraaf die weliswaar spits is, maar niet scoort. Dat er toch iedere keer, en ik zie heus wel de potentie. Maar ja, op dit moment lijken het spelers die misschien meer geschikt zijn voor de top van de KKD dan voor de Eredivisie. En bijvoorbeeld die Vlodacic, daar is iedereen heel negatief over. Maar had wel al 3 doelpunten gemaakt. Ja. Je zoekt toch scorend vermogen weg. En dat missen ze. En ik denk dat ze blij mogen zijn dat ze nog een punt overhouden aan dit duel.
Nou ja, en dat ze nou Joks hebben, want die heeft er 6 gemaakt. Die kopte hem toch nog even binnen. Was wel belangrijk voor hem, denk ik. Want hij had wat kansen gemist. Dan is het wel fijn dat je hem toch nog even maakt.
Ja, sowieso. Maar ik vind dat het probleem van Excelsior blijft ook soms te makkelijk de doelpunten tegenkrijgen. Dat lijkt de hele regio wel eens last van te hebben.
Ja, Telstar kan natuurlijk in de blessuretijd gewoon nog die bal binnenkoppen, hè, met Coswell op de paal. Ja.
Zeker wel, dat is absoluut waar. Alleen Excelsior laat zoveel leuk voetbal zien. Het is, als je kijkt, als je Excelsior vergelijkt met Sparta, is het veel leuker om naar Excelsior te kijken.
Zeker, ja.
Vaak ik denk dat ik daar niks gek zeg. Nee. Alleen uiteindelijk het resultaat is dan... Ja, toch te veel gelijke spelen in plaats van... Natuurlijk is het mooi dat je terugkomt, maar... En aan de andere kant, Excelsior heeft nu 20 punten. En,
staan 14e.
Staan 14e, hebben Telstar niet dichterbij laten komen. Dus nee. Dat klinkt gek, maar dat is echt wel belangrijk. Dus ja, ik denk dat het aan het eind van het seizoen wel goed komt met Excelsior.
Okay.
Alleen hoe eerder, hoe beter.
Dat is zo. Wat een redding van die Van Gastel weer, hè? Die zo. Inzet van Zonneveld.
Ja, we hadden wel een beetje geluk bij, volgens mij. Maar geweldig.
Hij doet het goed, maakt zich goed breed ook.
Precies, het gaat erom dat hij toch op die positie is waar hij de meeste kans heeft dat de de bal tegen zijn aangeschoten krijgen. Hij kreeg hem nu tegen de onderkant van zijn arm aan, maar hij is daar, ja. Weet je wel.
Maar met Jonathan Cissé gehad en Hansson hebben ze in ieder geval wel spelers die volgens mij er wel voor kunnen zorgen. Want zo Sanchez Fernandes bijvoorbeeld, echt een leuke speler, maar het ziet er allemaal leuk uit, maar er komt niks af. En op een gegeven moment moet je daar wel spelers gaan hebben die echt voor rendement zorgen, wil je de dans willen ontspringen.
Ja, tot slot nog even de aandacht op Sparta, toch de club vanuit het Rotterdamse van dit afgelopen week. En ze hebben trouwens Jaden de Guzman, de zoon van Jonathan, die zit bij Jong PSV, naar Jong Sparta gehaald. Dat is nog nieuws op deze maanden. Maar als gezegd, we hebben dit shirt dat gisteren is gedragen door Santos. Het is geen replica of zo. Het is echt gisteren door Santos gedragen. Het
gras zit er nog aan.
Het gras zit er nog een beetje aan.
Ja, gewassen.
En dan vraag je af als Sparta supporter, hoe kan je dat shirt winnen? Dat is heel makkelijk. Namelijk komende woensdag naar onze podcast Sparta naar voren luisteren. Daarin geven ze hem weg. Is dat een teaser gehit of niet?
Och, nou, en ik ken zoveel Spartanen die fanatieke Sparta-fans die dat shirt willen hebben.
Ja, dit is niet jouw maat, kan ik verzekeren.
Een emmertje.
Wel de mijne.
Ik wou...
nou, 164. Nee,
ik weet niet, maar...
Wat?
Ik weet niet, ik ben gewoon 90 kilo, hè.
Jawel,
ik ben gewoon...
maar je bent ook 1,90, ja. Dus daarom is het jouw maat niet.
Ja, nou, je vergist je hoor, met een emmertje.
Doe jij die even aan dan? Verwijs ik door nogmaals dus naar die Sparta-podcast. Woensdag is die
net te kort, misschien.
Kijken op Rijnmond en natuurlijk te beluisteren in de diverse podcast-apps. Dankjewel, Sinclair Bisschop.
Geen dank.
Tot de volgende keer. Dennis, bedankt. Geert, bedankt. En met FC Rijnmond zijn we er natuurlijk vrijdag weer. Dan hebben we het onder andere ook over de inhaalwedstrijd van Excelsior bij AZ. Tot dan.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co. Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.